This program is powered by SEAT.
Boomed by Starsky.
Ik ben eigenlijk heel, heel toevallig artiest geworden.
Ja, ja, ja. Je was eerst organisator, ja, inderdaad.
Ik was organisator, ik was platenbaas, ik was muziekuitgever, ik was whatever. Maar ik... Nooit heb ik gedacht, ik ga artiest worden. En ineens ben ik artiest.
Maar je hebt heel die scene wel toch gigantisch hard zien veranderen. Hè? De muziek, de manier waarop muziek toen beleefd werd. Hè? De beleving is alleen al anders.
Sowieso.
En dan hebben we het nog niet over de verkoop. Eigenlijk dat je zegt, hoeveel fysieke exemplaren jullie verkocht. Ja. Dat kun je niet meer voorstellen. Maar hoe komt dat? Allee, ik weet natuurlijk wel hoe dat komt, maar... Ja, soms verlang ik precies toch naar de goede oude tijd aan.
Ja. Ik heb het allemaal wel zien gebeuren. Ik kom eigenlijk nog uit een periode toen... Ja, ik heb nog gezien dat er in elke winkel honderden singles verkocht werden van één plaatje.
Ja.
En dat was de tijd van toen als er nog de shoeboxen overal... De shoeboxen stonden in de cafés. En dan ging je naar de platenwinkel. En dat was gewoonlijk de zaterdag voormiddag. Want mensen die kregen dan van degene die dan de shoebox in die café zetten, die kregen dan... Een bonnetje waar ze 10 singles mee mochten halen, omdat die jukebox moest vernieuwd worden.
Ja, ja.
Daar lagen stapels, dat was dan in de tijd, met de jaren 70, vooral toen waren de Vlaamse zangers ook nog heel groot.
Ja.
Hè? Dat was een Wiltura, een Willy Sommers, Salim Segers noemde. Mm-hmm. Er waren honderden singles in elke winkel van een single.
Ja,
honderden
ja, ja.
exemplaren en die waren weg. Dus want iedereen kwam er binnen, die kwamen allemaal, dan zag je zo'n stapel, die lagen allemaal op stapels, op een mat. Dan was iedereen, tok, 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 die paal eraf. Dan daarna heb ik dan eigen platenfirma begonnen. Dat was dan platen en cassettes.
Ja.
Ja. Dan daarna heb ik een cd zien komen. Ja, cd was natuurlijk een godsgeschenk voor platenfirma's. Toen zijn platenfirma's stinkend rijk geworden. Omdat grote platenfirma's, ik zal zeggen een Warner of noem maar op, of een EMI, die hadden een waanzinnige cataloog. En iedereen die ook maar van één groep fan was, je was fan van, ik zal nu zeggen, Supertramp, of je was fan van Pink Floyd,
mm-hmm.
dan ging je die hele cataloog terugkopen, die je al had op plaat, maar dan ging je het allemaal terugkopen op cd. Maar
die opnames
waar dat al dat geld ingekropen was, want die groepen zoals een Pink Floyd en noem maar op. En, dat was onwaarschijnlijk hoeveel geld dat kostte voor die platen op te nemen, want die mannen die experimenteerden, bijvoorbeeld Roxy Music, heeft een bepaald nummer, ik weet niet meer welk nummer, ik denk Avalon, ik denk 63 verschillende mixen gemaakt.
Ja.
Dat zit dus heel lang in een dure studio. Dat waren dus groepen die echt in een studio zaten en die zaten daar een half jaar in.
Ja.
Dus maar al die kosten die waren allemaal gemaakt. Al die platen die waren betaald.
En ze konden dat gewoon
en
terug op een
gewoon
cd.
Die masterpakken gezet op een cd. En iedereen ging dat terugkopen op cd.
Jesus.
Dus ja, iedereen. En toen kreeg je in ene keer... Iedereen had zoveel geld dat toen de meest waanzinnige dingen begonnen te gebeuren.
Ja?
Ja, dat was zoveel geld. Dus ik heb nog meegemaakt dat we dingen moesten doen. Een fotoshoot voor American Recordings, voor Rick Rubin. Dat was de fotograaf van Pink Floyd. De stylist van Dustin Hoffman. De conceptbedenker van Depeche Mode. Ik weet niet meer wat allemaal. Dus die kwamen allemaal van overal ter wereld gevlogen naar Londen, naar een duur hotel, de Gore. Iedereen zat daarin. Vandaar vlogen we naar Essaouiraï. In
Marokko, Essaouira, ja.
Of Essaouira,
ja.
Hoe we noemen het. Nooit geweest, ene keer geweest.
Prachtig.
Alleen voor een fotoshoot. Omdat die kerel, die zei, maar ik kan dat alleen maar doen met dat licht. Anders kan ik dat niet doen.
Oh.
Ja. Dus als je dan weet wat dat dan gebeurt. Hè, een waanzinnig duur... En die stond... Oké, dan hadden we een andere groep die zei, ik wil op een ijsschots in dingen aan de Noordpool.
En dat kon allemaal.
Dat was zoveel geld. Dat gebeurde allemaal. Dat was de meest waanzinnige periode.
Maar is het dan daarna ingestort?
En dan daarna is in ene keer...
Spotify.
Nee, was er nog geen Spotify. Hè?
Ah, nee.
En toen is Napster gekomen. En toen is iedereen beginnen gaan te downloaden.
Illegale downloads.
Illegale downloads. En toen ging de muziek natuurlijk vol een bak naar beneden. En ineens was er geen geld niet meer. En ineens werd iedereen op straat gezet. Laten we zeggen, bij wijze van spreken. En toen is Spotify gekomen. Ik herinner mij nog, toen Spotify kwam, omdat ik was al met op dat moment met Sonny Eriksson aan het werken voor de theatertour. voor die Frame by Frame.
Ja.
En ik werd uitgenodigd naar Ericsson in Stockholm, denk ik. En ik kom daar binnen en die hadden allemaal schermen staan in de ruimte en dat was allemaal, en er stond allemaal Prajekaan op te spelen. En zei, ja, dat is een nieuw systeem, dit en dat. Ik dacht zo van, ja. Het eerste waar ik aan dacht, zo van, wie heeft u de toelating gegeven voor al die dingen hier te spelen?
Ja.
Snap je? En what about my rights? Hè?
Ja, ja, ja.
Maar die gasten die dachten compleet anders. Die dachten zo, die firma die dachten, ja, wij geven gratis promo aan die artiesten. Wij geven gewoon een kanaal en iedereen mag daar gratis zijn dingen op promoten. Mm-hmm. Dat is een omgekeerde wereld. Die hadden ook niet direct het idee dat die iets fout deden in het begin. Nee. Ja, en dan zit je ja, natuurlijk met een complete situatie. Ik heb, dus om je maar een voorbeeld te geven, Medium, dat is de grootste muziekbeurs ter wereld. Ik heb nog meegemaakt in Medium dat jaren 80, dat er elke dag waanzinnige feesten gegeven werden met caviar en kreeft en elke platenfirma, daar werd gefeest van 's morgens tot 's avonds. Medium bestaat dus niet meer.
Nee.
Ja, op het einde was er nog een technologiebeursje waar dat bijna niemand naartoe. Dat was een feest gewoon. Dat was een feest waar alle grootste artiesten ter wereld optraden. Dus ja, dat heeft natuurlijk...
Maar dat gaat niet meer terugkomen toch, die tijden?
Ja, gaat niet meer terugkomen. Nee, dat is weg. Langs de andere kant, wat ik dan ook het gedrag van wat Spotify wel gedaan heeft, is wat dat we nu hebben, iedereen duistert naar alles, dat vind ik ook wel fantastisch.
Ja.
Dat je echt dus mensen niet meer in hokjes kan denken. Je hebt dus echt jongeren die luisteren zowel naar Lordse Vasset als naar whatever. Weet
ja, tuurlijk. Van metal tot dance, tot alles kan.
Tot R&B, ja. tot hip-hop.
Ja.
Alles ondereen.
Ja.
En dat vind ik wel dat gekomen is.
Dat is een goede evolutie. Ja, ja.
Door een Spotify. En ze zijn ook op de goede weg nu.
Mm-hmm.
Het enige probleem is dat je natuurlijk weer, wat heb je gekregen? Op een bepaald moment gebeurt er dan in ene keer, mensen krijgen weinig of niks voor hun materiaal. Wat gebeurt er? De 4 of 5 grote platenfirma's die er nog zijn, die gaan dan een deal maken met Spotify. Die krijgen dan waanzinnig veel geld, waar dan niks terugvloeit naar de artiesten.
Ja.
En dan, dan zijn we er weer geweest. Nee.
Ja, en waardoor ook, er verkopen veel minder de artiesten platen en zo, want je hebt dan streamen op Spotify, waardoor de prijzen van de live shows dan ook omhoog. Allee, als je nu kijkt naar festivalprijzen en zo, ik begrijp het wel, hè, maar het is toch...
Ja, dat komt ook omdat...
De beleving is duurder toch ook. Ja. Maar het moet compenseren.
Dus dat omdat de artiest moet ergens zijn geld uithalen.
Absoluut, ja. Ja.
En als je nu een royalty statement krijgt, of je kreeg in de jaren 90 een royalty statement, dan kan ik zeggen dat dat wel iets compleet anders is.
Ja.
Ja.
Wat staat er nog op uw bucketlist? Wat wilde ooit nog maken? Muzikaal?
Muzikaal?
Ja.
Muzikaal. Ik denk wel dat ik met hetgene wat ik nu bezig ben, wat ik nu niet kan vertellen.
Oké.
Dat ik daar...
We moeten Maurice in het oog houden.
Ja.
Maar ook een rockopera, zag ik ergens.
Een rockopera, dat was eigenlijk een plan, maar omdat ooit heeft er iemand tegen mij gezegd, een bekende choreograaf, waar ik ook al mee samengewerkt heb, voor Buiten van Vlaanderen, en die heeft tegen mij gezegd, ja, mijn droom is... Marquise de Sade maken, de rockopera, met Lordse Vasset.
Maar hoe zou dat zijn?
Ik vond het ook een goed idee.
Dat kan nog, hè?
Dat kan nog, maar dat klopt dan weer.
Welke choreograaf was dat?
Mark Bogaerts.
Ah, oké.
Mark Bogaerts, ja. Maar Mark werkt vooral in Berlijn en een beetje overal ter wereld.
Ja.
Heeft ook zelfs nog in Studio 54 gewerkt als choreograaf. Een ijsschaats dingen gelegd.
Wauw.
Dat is zijn droom. Ik heb het ook even op mijn lijst gehad, maar nu dat ik nu hier weer in verzet geraakt ben, in die nieuwe wereld, nu gaat mijn volledige aandacht daar weer naartoe.
Ja. Je weet het nooit, hè?
Je weet het nooit, maar het is vooral dat.
Ja. Wat zou je willen delen met opkomende artiesten die geïnspireerd zijn door jouw werk en die streven naar succes in heel deze... wereld, muziekwereld, wat zou je als advies geven als nonkel Maurice?
Ik zou eigenlijk het advies geven, dus dat is eigenlijk een advies, dus ik heb dat eigenlijk zelf meegekregen van mijn pa. Mijn pa is gestorven als ik 11 jaar was.
Ja.
Die heeft mij altijd zo dingen meegegeven. Dus die heeft vooral gezegd, ja, als je er maar hard genoeg voor gaat, dan kun je eender wat bereiken.
Mm.
En die heeft ook altijd gezegd zo van, ja, Er is een hele wereld ter beschikking.
Ja.
Hè? Dus we moeten het daarom niet hier doen. Je hebt een hele wereld. Mm-hmm. Heb ik altijd in gedachten gehouden. Dus dat is eigenlijk ook een beetje... Als ik met de platenfirma begonnen ben, heb ik ook altijd gedacht zo van, oké, er is een hele wereld. Waarom moeten we hier alleen in België? Dat is zo'n kleine markt. Hè? En dat heb ik ook gedaan voor al die groepen die op het label zaten.
Ja.
Ik heb ook gezorgd voor, ik zal nu zeggen, twee Belgen, de Machines, de Popgun, Wontonton, Reggie, noem maar op. Voor al die mannen dat dat overal in het buitenland uitkwam. Mm-hmm. Ik heb er altijd heel erg voor gewerkt, hard voor gewerkt. Dus, en dan voor mij is dat ook eigenlijk altijd wel een internationaal verhaal geweest.
Ja, ja,
dus
ja.
Ik zou dat niet kunnen, bijvoorbeeld, van te zeggen van oké, terwijl ik begrijp het wel, maar ik zou het niet kunnen.
Ja.
Dat je zegt zo van oké, ik ben een artiest in Vlaanderen. En ik treed voor de rest van mijn leven in Vlaanderen
op. Ja, dus uw advies is eigenlijk, think big. The sky is the limit.
Ja, omdat, zeker, waarom zouden we het niet kunnen in Amerika?
Zeker.
Ja, we hebben het ook gedaan.
Ja, zeker.
Dus, daar is ook geen enkele reden waarom dat dan niet zou kunnen in Amerika.
Maar misschien is dat omdat België van nature, ik weet niet, bescheiden zijn of
als
zo.
Als je ziet, Rammstein is ooit begonnen in het voorprogramma van Lordse Vesset in Amerika.
Ah ja.
Ja. Want Til Lindemann zei tegen mij, ja, maar ik herinner het mij nog. Het optreden in de Palace. Ik zeg, ja. Dus dat was, het was eerst Rammstein, dan daarna KMFDM.
Ja.
En dan daarna Lordse Vesset. En hij zei, ja, ik herinner het me nog. Ik zeg, ja. En dus Rammstein is een goed voorbeeld.
Ja.
Zingen in het Duits.
Ja.
Naar Amerika.
Ja.
Werkt.
Ze doen het maar, hè.
Ze doen het maar. Ja. Natuurlijk, de vuurshow heeft er veel mee te maken.
Ja.
Bij ons is het als ook de reputatie van sexy, seksuele gegeven had er ook veel mee te maken. Maar ja, vindt ook iets uit, hè. That's it.
Het is wel nog moeilijk na u nog iets uitvinden, hè, Maurice?
Nee, maar er zijn genoeg dingen dat je kunt doen even creatief zijn. Ik denk vooral creatief zijn dat heel belangrijk is.
Ja.
Ik heb ook ooit verzameld, bijvoorbeeld Serious Beats, ben ik ook, hoe lang heeft dat gelopen, heb ik ook eigenlijk uitgebracht. Ja, zijn we ook op een bepaald moment gaan denken, oké, we moeten daar nog iets bij doen. Op een bepaald moment hadden we daar zo'n lichtgevende sticker bij gedaan. De creativiteit is ook wel belangrijk, dat je toch wel...
Dus altijd durven creatief zijn. Dream big vind ik wel een goeie eigenlijk. Stel dat je tijdens je carrière, hè, aan het begin, midden of einde, bijvoorbeeld via Win for Life, een gigantisch bedrag had gewonnen. Zou je dan nog steeds op het podium staan of zou je het anders hebben aangepakt? Want je hebt niet slecht verdiend, hè, in je carrière.
Ik zal zeggen, als je op een bepaald moment in je leven op het punt komt dat je kunt zeggen, oké, ik kan goed leven.
Mm-hmm.
Ja. Ik ga geen excessen zeggen. Ik ga niet zeggen van ik koop Rolls Royce of ik koop mijn eigen een private jet. Maar gewoon leven dat je kunt zeggen van
ik
moet naar niks kijken. Ja. Hè? Ik wil op vakantie gaan, ga ik op vakantie. Ja. Als ik niet werk, werk ik niet.
Ja.
Dan heeft het ook niet... Als je dan op dat moment, vind ik voor mij persoonlijk, ik geef maar een onnozel getal, pak je hebt een paar miljoen op je bankrekening staan, als dat 4 miljoen is, of 5, of 6, of 7, of 8, of 20, at the end of the day, maakt dat niet zoveel verschil voor u, hoe dat je zelf het leven beleeft.
Het is toch wel makkelijker, mee.
Het is gemakkelijker, maar ergens gaat dat niet het grote verschil maken. Het is als je geen geld hebt.
Ja, dat is waar.
Ja, dus dan is het iets anders.
Ja.
Want
dus
dag moet vechten om rond te komen.
Ja.
Absoluut. Dat is iets anders, maar ik zou mijn leven totaal niet anders doen.
Nee.
Moest ik nu in één keer...
Je zou dezelfde...
Ik ben wie dat ik ben.
Ja.
En ik benader mensen zoals ik mensen benader. En alle fans ter wereld, mensen die me ooit ontmoet hebben, ik heb heel veel respect voor de fans.
Ja.
Die weten dat maar al te goed. Soms staat er iemand... tijdens een tour, en die komt daar met 30 platen af voor te laten tekenen.
Fantastisch, hè?
En dan zeg ik ook, kom even op de tourbus, ik teken dat... Ik denk dat er toch heel veel groepen zijn die dat niet zullen doen.
Nee,
daar ben ik 1000% zeker van.
Ja.
Ik denk dat er, en dat is ook iets wat ik ook altijd wel alle artiesten meegegeven heb die bij ons op de platenfirma zaten. Loop alstublieft niet naast je schoenen, want dat is de grootste fout dat je kunt maken.
Ja.
En ik zal je zeggen waarom. Als je een artiest bent, je bent altijd beleefd tegen iedereen en je bent vriendelijk en gewaardeerd. Wat iemand voor u doet en gewaardeerd een fan, ja, at the end of the day, je moet wel leven van die fan.
Tuurlijk.
Als je dan eens een nummer hebt En je krijgt dus in één keer een flop, iets wat dan niet gaat.
Mm-hmm.
Hè? Dan zeg je, oh, dat is toch spijtig, en dat is toch zo'n toffe gast. Hè? En geeft u nog een kans.
Ja, ja, ja.
Als je de asshole aan de uithangen
bent. Dat is waar.
En
je
plaat flopt,
ja.
Dan trappen ze nog eens achterna. En dan krijg je geen kans meer.
Dat is waar. Dus
en vriendelijk zijn.
Dream big en vriendelijk zijn. Ja. Dat zijn de beste tips.
Dat kost ook geen geld.
Nee,
Tegen iemand vriendelijk te zijn.
Vind ik ook. Ik ben het helemaal met u eens, maar dat is misschien omdat we engelen zijn.
Dat zou kunnen.
Maar je hebt ook een zoon, hè? Je hebt een zoon en een kleinzoon ook, hè?
Ja, en een kleindochter.
En een kleindochter, fantastisch.
Ja.
Want daar hebben we het eigenlijk nog niet zo over gehad, maar je hebt een zo'n zotte carrière gehad. Maar je had daarnaast ook een familieleven, hè?
Zeer zeker.
Hoe heb je dat altijd kunnen combineren?
Ja, het is toch de momenten dat er... soms is het spijtig, omdat er zijn momenten geweest dat je in Japan zit als nieuwjaar is, of verjaardag,
of
je zit in Amerika als er van oud opnieuw. En ja, dat zijn dingen, momenten die je... Of whatever, eender welke verjaardag.
Is u dat kwalijk genomen, denkt u?
Nee, dat is me niet kwalijk genomen. Nee. Omdat toch wel... Ik zit daar dan op dat moment niet voor het plezier.
Ja,
dus ik ben dan
dat is uw
werk.
Job. Ja, dat is duidelijk.
Ik zal u nog een moment zeggen wat ik ooit beleefd heb. Dat ik nooit of nooit zal vergeten. We hadden een tour met Praikaan in Engeland.
Mm-hmm.
En ik krijg in de namiddag mijn zus aan de lijn.
Mm-hmm.
Die zegt, ja, ons ma is opgenomen. Ziekenhuis. Met een hersenbloeding.
Oei.
We weten niet dat ze er gaat doorkomen. We zijn ze nu aan het opereren. En dan zitten daar en... Ja, dat is natuurlijk een slag in je gezicht.
Mm.
En je moet daar s'avonds gaan optreden. Dan heb ik naar mijn zus gevraagd, wat moet ik doen? Ja. Als je wilt, stap ik het eerste vliegtuig op en kom ik terug. En dan heeft mijn zus gezegd, ja, dat je hier nu bent, ja of nee, eigenlijk. Je kunt toch niks doen.
Nee.
En terwijl zijn er ook wel een paar duizend mensen die tickets gekocht hebben van je show.
Ja.
Als je dan op het podium staat,
ja.
Dat is niet simpel.
Nee.
Dat kan ik u zeggen.
Nee, dat kan.
Als je weet...
Voor de...
is goed. Schimpel,
ja?
Schimpel,
van de mama, als je telefoon krijgt. Het is een... Ja. Dat er de bel tussenkomt. Ja.
Ja, dat is goed, dan doen we dat nu.
Ja?
Ja.
Dus je was aan het zeggen, als je telefoon krijgt...
Ja. Dus ja, momenten dat bijvoorbeeld ik moest optreden in Engeland. En ik krijg na de middag een telefoon van mijn zus... En die zegt, ons ma is opgenomen in het ziekenhuis met een hersenbloeding. Ze zijn ze nu aan het opereren. We zijn er niet zeker van dat ze er gaat doorkomen. Ja, dat zijn echt tot die momenten. Heb ik haar gevraagd van, ja, wat wil je dat ik terugkom naar België? Dan neem ik het eerste vliegtuig en sta ik er. En mijn zusje heeft toen gezegd, nee, ja, je kunt er toch niks aan doen. Ik zal je op de hoogte houden. Dan ben ik na de middag in mijn bed gaan liggen. Ik slaap veel gevraagd naar de organisator. Hebben ze mij 20 minuten voor het optreden op mijn kamer komen halen? Heb ik het optreden gedaan? Het is niet gemakkelijk.
Nee.
Zo'n optreden doen. Dat je weet terwijl dat je maand vechten is voor haar leven. En dan, ja, oké, goed. Dat zijn zo van die momenten die er echt wel inhakken.
Ja, hè?
Moet ik zeggen, ja.
Is het toen goed gekomen met je mama?
Nee. Het is nee. Niet, ze is wel erdoor gekomen, ja. Maar ze heeft de rest van haar leven in de rolstoel gezeten.
Ja.
En gedeeltelijk verlamd, ja.
Heftig.
Ja.
Heb je haar nu nog, je mama? Of?
Nee,
ook niet meer. Een
aantal jaren geleden gestorven.
Ja, ja, dat is inderdaad... dat zijn moeilijke momenten, hè. En dan moet het doorgaan.
Ja.
Maar dat zou ze waarschijnlijk ook niet anders gewild hebben.
Sowieso.
Was ze trots op jou?
Ze was trots op haar. Ik heb ook heel veel voor haar gedaan nog. Vanaf ze in de rolstoel beland is, heb ik haar... Dus ze was eigenlijk... mijn pa die had paarden. Toen als ik dus nog een kind was, die koerspaarden, die liepen dan in Sterrenbeek of Stende, een beetje overal. En ik wist dat zij er heel erg daar naar uitkeek van terug zo'n paarden te hebben. Dan heb ik een hoeve gekocht voor haar.
Wauw.
En voor mijn stiefpa. En een aantal paarden opgezet. En daar heeft zij haar laatste jaren rustig kunnen beleven. En ik ben er ook wel 100% zeker van dat ik haar leven met een aantal jaren verlengd heb.
Ja?
Ja, omdat zij genoot heel erg van op die hoeve te zijn. Daar was een vijvertje gemaakt, van die vijver zitten, naar de paarden. Paarden liepen dan overal in al die weien. En,
dat is wel fantastisch dat je dat hebt kunnen doen.
Ja,
wel, hè?
Dat ik dat heb kunnen doen.
Ja, dat je dat voor haar hebt kunnen doen. Ja, heftig wel, hè?
Mm-hmm.
Dat is zo'n kant misschien van u dat ze... Dat mensen misschien minder weten of waar je minder vertelt of zo.
Het Mensen zien natuurlijk alleen maar...
De glitter en de glamour. Ja. Maar iedereen maakt shit mee. En
ja, sowieso.
Op dat moment moet jij dan ook een knop omdraaien. Ja, dat is heftig, hè? Ja. Maar je bent een gelukkige grootvader.
Sowieso.
Dat is fantastisch, hè?
Sowieso.
Ja. Hoe oud zijn de kleinkinderen?
De kleinzoon is 9 en de kleindochter is 3.
Ah, fantastisch, hè?
Ja. Ja. En, we zijn verleden vrijdag nog samen gaan eten. Dus,
ah, fantastisch. Heel leuk.
Jawel.
Ik ben benieuwd.
En ik heb nog 2 fantastische cadeaus staan die ik dit weekend ga brengen.
Oké, leuk. Ik kan me voorstellen, als zij dan 10er zijn, hè, dan ben jij een 70er, dan ga jij nog bezig zijn. Hè?
Ik veronderstel van wel.
En dan gaan ze het ofwel super cool vinden, ofwel cringe. Dus
om je maar een idee te geven, mijn ma, dat was een grote fan van... even denken, Polanka.
Ja, Polanka. Wow, fantastisch, ja.
Goed. Oké, okay, Polanka. Nu, een jaar geleden, of 2 jaar geleden, kom ik voorbij de Casino Cursaal in Oostende en ik zie optreden Polanka.
Ja.
Alright, goed. Ik dacht, weet je wat, we gaan er eens gaan kijken. We zijn daar naarheen gaan kijken. Die gast... Die is nog altijd, ik weet het, ik denk dat hem van voor in de 90 is. Ja. Mijn ma die was eigenlijk, toen als zij een tiener was, was die fan van Polanka en die stond nog op dat podium in Oostende.
Wauw.
En dan ga je kijken, dat is een fantastische show. En dat is een afgeladen zaal.
Ja.
Helemaal vol. En ja, oké, okay, goed. Wanneer stopt het? Ja. Je kunt, zolang als je bezig kunt blijven, Iggy Pop, ik zal zeggen, ik weet nog in de tijd, als ik een kind van een jaar of 14 was, wij keken toen in de tijd naar Avro Stopop.
Ja.
En ik zag ineens Iggy Pop op verschijnen. En dus die was Lust for Life, dat die zong. En die brak daar die hele studio af. En ja,
ik dacht, dat wil ik ook.
Ik dacht zo van, wow, die kerel is fantastisch. En dat is ook de doorbraak geweest van Iggy Pop. Want ja, nu kijkt iedereen naar 1000 verschillende zenders. Maar vroeger was dat niet, dat waren maar een aantal zenders.
En je had het gezien, hè?
Toen als ik de eerste keer op tv kwam... Ik ben ooit eens 2 Belgen komen voorstellen als jonge platenbaas. 2 Belgen voorstellen en staat nog op YouTube. En Nacht en Nebel. Als ik die tv gedaan had en ik kwam op straat, dat was in 84 denk ik. Iedereen wist dat je op tv geweest was.
Ja, ja, ja.
Iedereen. Want iedereen keek naar dezelfde zender.
Ja, tuurlijk.
Dat was onwaarschijnlijk. Ja.
Tof, hè?
Ja, dus dat heb je nu natuurlijk niet. Hè. Nu zijn er zoveel verschillende dingen. Dat is ook,
iedereen is in een eigen bubbel leeft.
Dat is ook een groot probleem voor marketing, marketeers en zo. Van, oké, okay, hoe kunnen die jeugd nog bereiken? Ja. Omdat, ja, die kijken. Ik zie dat aan die kids, aan mijn kleinkinderen ook. Die kijken niet meer naar tv. Die 0,0.
Die kijken naar wat ze willen. Ja, het is moeilijk om hun aandacht te trekken.
Die zitten op Roblox of die zitten op Fortnite.
Ja.
En die zitten... Ja. En ja, het is...
Het is een andere tijd, hè.
Ja. Maar je kunt als artiest ook gaan optreden in Fortnite of in Roblox.
Haha. En daar ben jij misschien wel mee bezig, zoiets. Ik voel het komen.
Kutje van de sluier.
Maurice, ik denk dat wij allemaal gaan verplicht zijn om te gaan komen naar jouw theatershow, Maurice Engelen, 2025.
Ja.
Want ja, ik voel dat jij nog een vat vol verhalen bent. En ik vind wel, eigenlijk ben jij wel de Vlaamse hip-hop, vind ik. Zo rock and roll, vernieuwend. Jawel, ik vind het wel eigenlijk.
Ja, durf ik niet zeggen.
Dikke merci voor deze throwback over jouw Walk of Fame. Veel succes met alles wat er nog aankomt. Ik ben er zeker van dat we van jou nog niet het laatste gehoord hebben. En ik heb nog een klein cadeautje voor jou. Jij als fan van technologie, ik heb een headset. En die is heel bijzonder. Die heeft heel lange batterij. En
right.
Forever, nice. Hoe zeg je dat? Forever free repairs. Dus als er iets aan kapot is,
braaf,
dan kan je die gewoon laten repareren.
Goed.
En wacht, wat is er nog bijzonder aan? Ja, de noise cancelling natuurlijk. En de luisteraar kan dit ook winnen. Dat is heel simpel. Alright. Als je nu luistert, dan moet je even surfen naar repeat.audio. En dan krijg je TMF-korting van 10% en de kortingscode is FAME, voilà.
Alright.
Dan kan jij op een goede manier je oren nog beschermen. Merci, Maurice, en tot in de theaters in 2025.
Fantastisch. Dank voor de invitatie. Dank.